New Business Radio.
Update met Martine Howard.
Cyberdreigingen veranderen razendsnel. AI, deepfakes en datasoevereiniteit maken organisaties kwetsbaar. En het aantal cyberaanvallen op gemeenten neemt fors toe. De vraag is niet of je organisatie wordt aangevallen, maar meer wanneer. Hoe kun je dan als organisatie je informatiebeveiliging en het risicomanagement verkleinen? Welke dreigingen zijn er dan ook echt precies? En wat zijn cruciale speerpunten om aan te werken, zodat je als organisatie hier goed tegen bestand bent? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Han Kuiper, consultant bij Carant.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Han, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel. Fijn dat ik er kan zijn.
Ja, we gaan natuurlijk praten over een heel actueel onderwerp wat dat betreft. Ja. Er speelt heel veel. Helaas ook steeds meer cyberaanvallen op gemeenten.
Ja.
Een belangrijk onderwerp dus om te bespreken. Mm-hmm. Jij helpt organisaties om informatiebeveiliging te benaderen als strategisch risicomanagement. En het vertaalt complexe dreigingen en wetgeving naar praktische oplossingen.
Dat is een mond vol.
Een mond vol?
Ja.
Hoe zou je het zelf omschrijven? Hoe je organisaties echt helpt?
Door vooral te kijken van wat zijn nou gewoon de bedreigingen? Waar zitten de risico's? En dan met elkaar kijken van wat voor mogelijkheden heb je om die risico's zoveel mogelijk weg te nemen.
Ja. Ja.
En vooral dus die risico's, omdat wat je in de inleiding al zegt, die veranderen zo snel. Dat je continu moet kijken van wat voor soort dreigingen komen er nou op ons af? En wat kunnen we daartegen doen?
Ja. Dat risicomanagement, daar gaan we natuurlijk ook straks echt dieper op in. Hè? Wat houdt dat nou echt precies in? Mm-hmm. En hoe kun je daar als organisatie nou ook echt aan werken? Toch eventjes om eigenlijk wel aan te stippen waar we nu staan. Hè? Ik zei het al in de introductie. Toename van cyberaanvallen neemt op gemeenten ook heel erg toe. Hè?
Ja.
In het algemeen neemt het toe, maar juist ook op gemeenten.
Mm-hmm.
Kun je wat voorbeelden geven? Waar moeten we allemaal aan denken?
Het zijn verschillende dreigingen. Kijk, gemeentes hebben natuurlijk ontzettend veel waardevolle informatie over inwoners. En een deel van die aanvallen die zijn erop gericht om die gegevens te krijgen. Want die zijn heel veel geld waard op het dark web. Dus daar zitten dreigingen in. We hebben natuurlijk ook te maken met die geopolitieke dreigingen. Dat vanuit de bekende landen in Azië en dergelijke, Rusland, geprobeerd wordt bij ons ook chaos en instabiliteit te veroorzaken.
Ja.
Dus er zijn zo verschillende manieren waar gemeentes dan ook interessante doelgroepen voor zijn.
Ja, in 2022 werd het eigenlijk ook al wel gemeld, hè, dat enorm toenam bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is dus echt wel iets om extra aandacht aan te besteden. Ja. Je kunt het niet meer negeren eigenlijk wel.
Nee, het is ook de combinatie van. Het is niet alleen gemeentes die kwetsbaar zijn. Maar je hebt natuurlijk ook, denk aan de energiesector, transport, ICT-sector. En dat alles bij elkaar. Moet je allemaal maatregelen nemen om te zorgen dat gewoon ons maatschappelijk-economisch leven niet stil komt te liggen.
Ja.
En daar hebben gemeentes ook hun taak in om waar zij voor aan de lat staan, om dat te beveiligen.
Ja, nu maak ik als presentatrice eigenlijk al jarenlang programma's over cybersecurity.
Ja.
Jarenlang was dit geen sexy onderwerp. Nu valt mij op dat mensen echt wakker worden.
Ja.
En organisaties eigenlijk ook.
Ja.
Ervaar jij dat zelf ook?
Ja dat merken we zelf ook. Dat ook bij colleges van BNW, gemeenteraden. Dat het veel meer is gaan leven. En mensen zich steeds meer bewust worden van de gevaren die hieraan kleven.
Ja.
En dan helpt het ook nog wel eens dat soms, als er bijvoorbeeld nu stroomuitval is bij een gemeente, dat mensen opeens denken, ja, verhip, als je een paar uur niet kan werken, je kunt mensen niet meer helpen met een nieuw paspoort, jeugdzorg, noem al die processen maar op. Als je gewoon niet meer op je computer kan, dan lig je meteen helemaal stil.
Ja, het bewustzijn onder ambtenaren neemt dus ook heel erg toe. Dat blijkt ook uit onderzoek. Ze worden steeds bewuster, ambtenaren, van de cyberdreigingen.
Ja.
Maar dat de incidenten toch ook echt toenemen, dat beginnen ze ook wel echt wel steeds meer ook om hen heen eigenlijk ook wel echt te zien en te ervaren. Ja, dus die menselijke factor, die is natuurlijk heel erg cruciaal. Hè? Want eigenlijk alleen al bij zo'n wachtwoord, zo'n inlog, daar kan natuurlijk al fout gaan.
Daar gaat het heel makkelijk fout. En het probleem dan ook is dat jij gewoon, of dan loggen mensen in met gewoon bestaande gegevens, een normaal account, normaal wachtwoord. Dus er zal ook geen detectiesysteem zijn die dan zegt van, hey, let op, dit is foute boel.
Ja.
Dus dan zie je ook dat naast die wachtwoorden die je gewoon dan ook met liefst een wachtwoordmanager moet beschermen, dat je ook, wat dan altijd wordt genoemd, die tweede factor. Kortom, dat je altijd nog een keer moet bevestigen met je telefoon of op een andere manier, dat je echt dat jij het bent die gaat inloggen.
Ja, ja, belangrijk ja. onderdeel.
Ja.
In afgelopen januari was natuurlijk ook het probleem met DigiD. Dan zie je ook in één keer, hè, dan ging het ook om die inlogsleutel hè, bij de overheidsdiensten, hoe heftig het kan zijn eigenlijk. Ja. Hoe heftig we getroffen dan ook echt worden ja. Ja. Als overheid, als het misgaat.
Ja, klopt. Ja, als je het ook hebt over informatiebeveiliging, dan zijn er gewoon een paar dingen die dan echt van belang zijn. De beschikbaarheid. We willen gewoon kunnen beschikken over de informatie om ons werk te doen. En als dat dan wordt verstoord, ja, dan ligt het plat. En dan kun je gewoon niet bij cruciale informatie. En dat is heel vervelend. En daarnaast heb je ook nog te maken met de informatie die we hebben. Dat we ervan op aan moeten kunnen dat die ook gewoon juist is. En ook nog volledig en actueel.
Ja, ja, nu komt er natuurlijk ook echt nieuwe wetgeving. Hè? Juist ook om die cybersecurity eigenlijk wat beter aan te kunnen pakken. Ja. Een wetvoorstel, cyberbeveiligingswet, die wordt ingediend. In juni is dat wetvoorstel natuurlijk ook echt daar neergelegd. Gaat dat meteen ook veel veranderen, denk je?
Nou, heel veel van wat in die nieuwe wetgeving staat, dat zijn eigenlijk al verplichtingen die nu ook gelden. Alleen de duimschroeven worden wat aangedraaid. Dat bijvoorbeeld dus ook managers binnen overheden en ook andere instanties die hieronder vallen, dat die ook persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als je het echt heel erg bont maakt. Het wordt dus allemaal net wat scherper neergezet. En in combinatie met dat we allemaal zien dat er gewoon veel meer dreigingen zijn en veel ernstiger, merk je wel dat het wel nu serieuzer wordt opgepakt, dat er meer aandacht voor is. Maar in de praktijk zijn heel veel van die verplichtingen gelden nu eigenlijk ook al.
Ja. 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 Dus eigenlijk is het wel zo dat je de conclusie eigenlijk wel kon trekken. Als organisatie heb je zelf die verantwoordelijkheid echt goed
ja.
aan te pakken.
Ja. Ja.
Laten we daarop gaan inzoomen. Hè? Mm-hmm. Informatiebeveiliging. Het draait dan echt op risicomanagement eigenlijk wel. Hè?
Ja, want als je vanuit die risico's kun je dus ook nadenken van wat kunnen we eraan doen? En hoeveel kost het domweg ook om bepaalde risico's gewoon weg te nemen? En dan kun je een afweging maken van nou, welke maatregelen willen we treffen? Mm-hmm. Maar dan kun je bepaalde risico's ook accepteren. Want het gaat natuurlijk gewoon te ver dat je ieder risico maar gaat aftikken. Daar op een gegeven moment is ook het geld wat je daarvoor nodig hebt, weegt ook niet meer op tegen het effect wat zo'n dreiging kan hebben.
Ja.
Maar het gaat om die bewustwording. Wat kunnen we doen? En dan zie je dat je heel veel zaken prima, makkelijk en goed kan regelen. Zonder al te veel kosten. Ja, en dan is er een vlak waar je moet gaan afwegen. Hoeveel geld hebben we en hoeveel geld hebben we ervoor over? Maar dan maak je wel gewoon een bewuste afweging met elkaar.
Ja.
En daar gaat het om.
Ja, jij helpt hier natuurlijk ook veel organisaties bij. Waar begin je? Wat is belangrijk, zeg maar, juist bij dat risicomanagement? Aan het begin daarvan?
Het begin is toch altijd een rondje maken en veel praten met verschillende afdelingen om te kijken van hoe is het al georganiseerd? Hoe is dat beseffen ook? En ook kijken wat voor dreigingen zijn. En nou ja, binnen overheden is het op een gegeven moment wel redelijk vergelijkbaar. Dus de aard van die dreigingen, die ken je wel. Maar hoe het dan binnen zo'n organisatie geregeld is, dat verschilt enorm.
Ja.
En van daaruit pak je het dan op en ga je dus aan de slag.
Ja. Ja. Zie je ook nog wel dat er veel eilandjes ook nog wel vaak zijn? Dus dat, oh, dat is daar geregeld, dat daar. Waardoor er eigenlijk gewoon niet een helder plan ook misschien nog wel ligt.
Nou, een van de zeg maar, grootste eilandjes worden nog gevormd door dan zeg maar, hoofdinformatiebeveiliging en de functionaris gegevensbescherming die dan voor privacy aan de lat staat. Heel vaak wordt nog gedacht binnen overheden en bedrijven van we hebben een hoofdinformatiebeveiliging en we hebben iemand voor privacy en die regelen het.
Ja.
En terwijl het juist andersom moet zijn, de mensen die de dagelijkse bedrijfsprocessen voeren, dat zijn de mensen die weten hoe willen wij werken, welke systemen gebruiken we. Dus die mensen kunnen ook aan de knoppen draaien om risico's zoveel mogelijk te beperken. Alleen sommige mensen weten gewoon niet dat ze daar een rol in hebben. En natuurlijk moeten informatiebeveiliging en privacy mensen ook wel helpen. Van joh, waar zitten de risico's? Wat heb je nodig om dan ook dat stukje privacy en beveiliging toe te kunnen passen?
Ja, ja, ja.
En dan natuurlijk wel een controlerende rol. Hey, doen we ook wat we met elkaar hebben afgesproken?
Hoe krijg je dan die switch? Hè? Want eigenlijk wil je dus dat al die verschillende eilandjes met elkaar meer gaan samenwerken. Dat ze ook beter van elkaar weten. Hey, wat is jouw taak? Wat is mijn rol? En hoe kunnen we dat dan samen echt goed aan gaan pakken?
Ja.
Hoe organiseer je dat? Wat is daarvoor nodig?
Nou, in ieder geval begrip voor elkaar. En echt de tijd nemen om met elkaar ook het belang van informatiebeveiliging door te nemen. Die risico's en andersom ook te horen van joh, wat speelt er in jullie vakgebied? Wat is bij jullie actueel? En dan langzaam maar zeker dus ook bespreken van goed, waar zitten die risico's? Wat kunnen we doen? En wat ik zelf vaak doe, heel vaak heb je natuurlijk gewoon software nodig bij bedrijfsprocessen. Door dat op te delen in een paar momenten. Op het moment dat je bijvoorbeeld nieuwe software gaat aanschaffen. Uh-huh. Dat je dan met een teamleider en iemand die dat pakket gaat beheren. Dat je dan ook bespreekt, joh. Wat is tijdens de aanschaf nou van belang dat we dus aan informatiebeveiliging en privacy kunnen werken? Dus wat voor eisen gaan we stellen aan de leverancier?
Ja.
Nou, en vervolgens als je het gaat implementeren, om dan ook te zeggen, wat zijn dan de punten die ertoe doen? Vervolgens als je het echt in gebruik hebt, dus dat je het opknipt en per fase zegt, nou, als we daar in die fase zitten, dan is dit, dit en dit van belang. Dan wordt het ook wat levendiger, wat tastbaarder voor mensen en is niet ineens zo'n enorm groot onderwerp meer.
Dat, ja. Want dan krijg je natuurlijk ook, als het allemaal zo groot is, dan heb je natuurlijk ook de neiging om het af te schuiven misschien
ja,
ook wel.
Afschuiven of denken, ja, nou, dat komt nog wel.
Dat.
Dus inderdaad lekker klein maken, overzichtelijk en gewoon van stap naar stap gaan.
Ja. Zo praktisch mogelijk eigenlijk dus ook wel te maken. Ja. Een ander iets wat natuurlijk ook heel belangrijk hierbij is, is eigenlijk de rol van de manager.
Ja.
Jij hebt ook wel gezegd, de managers zijn eigenlijk wel de echte sleutel in dit proces.
Ja, klopt.
Kun je dat verder uitlichten?
Ja, want de manager heeft natuurlijk als taak dat gewoon de diensten die hij of zij binnen die organisatie verleent, dat gewoon goed verloopt.
Mm-hmm.
Die kan bepalen hoe processen worden ingericht. En die kan ook inschatten welke kennis en vaardigheden hebben de mensen nodig om dat goed te kunnen doen. Dus die hebben die ruimte budgetair en qua mandaat om aan de knoppen te draaien en te sturen. Dus als je die mensen ook kan begeleiden van, joh, voor veiligheid en privacy zijn dit en dit de dingen die dan nodig zijn. Dan kunnen zij dat ook helpen borgen en ook in het team inbedden.
Ja. Cruciale rol dus ook om die er heel goed bij te betrekken.
Ja.
Bij dit hele proces als je dit aangaat.
En dan schrikken ze soms wel van, oh, komt dat ook allemaal op me af en hoe dan? Maar ja, bij dat hoe dan, daar kun je natuurlijk dan echt bij helpen van, zo kun je dat oppakken. Dus het is natuurlijk logisch dat die mensen dat niet in één keer allemaal snappen van wat zij moeten doen op het gebied van veiligheid.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook wel wat tijd waar ik wel, er komt dus nog meer werk bij voor heel veel mensen. Hè? Die kunnen dat zo ervaren van, dus ik moet nog meer dingen rekening houden.
Ja.
Hoe neem je mensen daarin mee? Want er zijn natuurlijk altijd early adopters.
Ja.
Hè? Maar er zijn natuurlijk ook altijd, er is ook altijd een grote groep die het maar altijd lastig vindt om aan die veranderingen weer te werken.
Ja, het lijken net mensen allemaal.
Ja, precies. Hoe pak je dat aan? Wat is jouw ervaring daarmee?
Ik probeer wel zoveel mogelijk ook te kijken, wat is een geschikt moment? Want als je nu binnen organisaties kijkt, dan zul je heel vaak zien dat allerlei dingen nog niet op orde zijn.
Mm-hmm.
Maar als ik weet dat bijvoorbeeld begin volgend jaar dat ze naar een nieuw systeem gaan, dan ga ik nu niet opeens nog meer allerlei eisen stellen aan het gebruik van het oude systeem.
Nee.
Dan richt ik meer de aandacht erop van, joh, laten we zorgen als we dat nieuwe systeem gaan selecteren, dat we dan dit meteen goed oppakken.
Ja.
Dus dat en zoveel mogelijk ook zeg maar hapklare brokken. Er is natuurlijk zoveel wat je eigenlijk al op de plank kan hebben liggen, wat je uit kan reiken. En maak het mensen ook zo makkelijk mogelijk.
Ja. Nu hebben we natuurlijk die nieuwe wetgeving ook natuurlijk. Hè? Die helpt daar natuurlijk wel weer allicht bij.
Mm-hmm.
Maar juist dat risicomanagement, dat is heel erg belangrijk.
Ja.
Om dat echt als speerpunt eigenlijk wel binnen je organisatie goed neer te zetten.
Ja.
Dat kun je eigenlijk wel echt zeggen. Nu hebben we het natuurlijk gehad over die inlog en al dat soort dingen.
Ja.
AI is natuurlijk helemaal nu een supermooie iets waar we gebruik van kunnen maken.
Ja.
Maar daar liggen meteen ook weer heel veel gevaren.
Daar liggen ook gevaren, ja zeker weten. Ja.
Ja, waar moet ik aan denken? Kun je voorbeelden geven?
Nou, wat ik zelf nog wel een heel mooi voorbeeld vind, dat was bij een paar multinationals waarbij aan zeg maar de financiële topman werd gevraagd van, wil je een grote overboeking doen?
Mm-hmm.
Diegene die vertrouwde dat ook niet helemaal en wilde toch gewoon een Teams meeting met dan de CEO om te checken van, klopt dit allemaal? Multinational is op verschillende plekken in de wereld, dus Teams vergaderingen is allemaal niet zo vreemd om dat te doen. Dus dat is gedaan en daar werd ook gezegd, wat goed dat je nog aandacht hieraan besteedt, maar het klopt allemaal. Dus die heeft daarna dan dat soort betalingen betaalbaar gesteld. En dat bleek dus allemaal met deepfake en AI dus in elkaar gezet te zijn. Dus dat is een beetje real-time, die gesprekken al op die manier kunnen worden gedaan. Waardoor mensen denken, ja, het klopt allemaal. Ik ben zorgvuldig geweest. En achteraf blijkt dat dat niet zo is. Ja, dat geeft wel aan hoe snel hoe ver die techniek gaat.
Maar hoe kun je daar tegen wapenen?
Ja, dat wordt inderdaad steeds moeilijker. Dus zul je toch nog weer naar, in dit geval weet ik niet precies, maar daar moet je wel nadenken van, of dan weet je in ieder geval dat alleen een gesprekje via Teams niet meer voldoende is. Dus dan zul je inderdaad weer moeten kijken van wat voor extra mogelijkheden hebben we nog om dat te minimaliseren, die risico's. Ja.
En dat dan dus ook intern vooraf goed te bespreken.
Ja, ja. Ja, daarom is het ook het bijhouden van die risico's ook zo belangrijk. Dat je ook mensen erop kan attenderen van, hey, dit is nu een trend, dit zien we. Want als mensen het ook amper weten dat er een nieuw soort dreiging is, ja, dan trap je er nog sneller in.
Ja, ja. Ja. En hoe kun je dat slim ook doen, dat je mensen op de hoogte houdt?
Dat kan op verschillende manieren met sessies die je organiseert via het social intranet, wat eigenlijk iedere organisatie wel heeft. Er zijn heel veel organisaties die ook bewustwordingcampagnes voeren met ook cyber escape rooms om het spelende wijs te doen. Of met allerlei nano-learnings of noem het allemaal maar op. Phishing campagnes. Dus daar zijn wel volop mogelijkheden om dat soort dingen onder de aandacht steeds te brengen.
Ja, ja. Want wat dat betreft ook gewoon de druk, hè? En ook die telefoon die we hebben, hè? Ja. Die smartphone. We zijn bezig op de laptop. We werken op verschillende plekken. Ja. Ook daardoor, zeg maar. En de drukte, maar ook al die verschillende plekken waar je ook inlogt en waar je bezig bent. Daar ligt meteen natuurlijk ook een grote risico.
Klopt, ja, inderdaad, door die hoeveelheid aan plekken. En de vraag wordt ook steeds meer bij organisaties van, mogen mensen nog wel met een privé-laptop inloggen of niet? Of willen we gewoon apparaten die volledig worden beheerd door de organisatie, helemaal dichtgetimmerd zijn? Willen we dat? Ja. Nou ja, we weten ook allemaal, als je het heel erg dicht timmert, dan krijg je weer van die mooie geitenpaadjes dat mensen weer iets anders verzinnen om daaraan te ontkomen. Of we sturen alles door naar ons Gmail-account.
Ja. Ja.
Dus die afwegingen moet je dan steeds maken.
Ja.
Ja.
Iets wat ik ook wel heel erg terug eigenlijk wel hoor, is wel die bedrijfscontinuïteit eigenlijk ook wel. Hè? Echt kijken van hoe kun je hier continu...
Ja.
Eigenlijk dat je er ook niet meer over nadenkt eigenlijk, maar dat het gewoon in je ritueel eigenlijk zit als organisatie. Dat het een vast onderdeel is.
Ja.
Die informatiebeveiliging. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe zorg je daarvoor? Dat het echt continuïteit ook in komt als het gaat hierom?
Dat begint in eerste instantie ook dat de mensen van informatieveiligheid ook contact zoeken met de mensen van meer de fysieke beveiliging, openbare orde en veiligheid. Want ook die hebben te maken met het moeten waarborgen van de continuïteit. Als er is brand is of noem het maar op. En die hebben vaak ook minimaal net zoveel ervaring als de mensen bij informatiebeveiliging en privacy.
Ja.
Dus dat is wat er ook wel steeds meer gebeurt. Dat die twee groepen mensen ook bij elkaar gaan zitten. En dat je in één keer kijkt van alle soorten risico's. En dat je niet gaat zeggen, nee, we doen nu alleen even naar de cyberrisico's. Nee, pak alle risico's. Benut ook de kennis die ook zeker bij openbare orde en veiligheid is. En ga dan een uitwerking maken. Wat zijn de risico's? Wat zouden we eraan kunnen doen? Wat hebben we al gedaan? En hoe organiseren we dat? En ja, wat gaat dat kosten? En dan zal het toch het bestuur weer keuzes moeten maken.
Ja, ja. Maar die dus ook wat die organisaties goed met elkaar laten samenwerken, is dus ook heel erg belangrijk.
Ja. Ja.
Wil je echt het verschil?
Heel vaak zijn er toch nog wel gescheiden afdelingen binnen zo'n organisatie. Maar zoek elkaar op en benut elkaars kennis en ervaring.
Ja, ja, gemeenten worden natuurlijk ook steeds meer verplicht, hè, voor de beveiliging in de gemeentelijke samenwerkingen. En moeten ook actief nagaan of hun softwareleveranciers voldoende maatregelen ook hebben getroffen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook nog een extra iets wat er dan nog eigenlijk ook weer bij komt. Dat je dat ook goed gaat checken.
Ja, ja, die softwareleveranciers hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, inderdaad, die overheden hebben ook de taak om dat te checken. Gebeurt het ook? En eigenlijk ligt daar wel een hele mooie kans door periodiek gesprekken te voeren met zo'n leverancier. Dat je aan de ene kant kan checken van voldoen jullie wel aan die eisen en laat dat maar zien. Maar tegelijkertijd is dat meteen ook weer een manier van joh, lever je ook wel wat we hebben afgesproken? Dan hoeft het helemaal niet zozeer op de veiligheidskant te zijn, maar meer joh, waar hebben we hiervoor, waarvoor hebben we jullie betaald? Krijgen we dat ook? Dus dan zie je dat je dat gewoon mooi kan combineren, het nuttige en het aangename van voer die gesprekken, doe dat 1-2 keer per jaar net zo vaak je denkt dat het nodig is. Maar spreek ze er wel op aan en laat ze ook overtuigend maken dat zij ook gewoon die informatiebeveiliging dan serieus hebben genomen.
Ja, ja. Ik vind het ook wel een mooi contrast eigenlijk ergens. Hè? Want we zijn enorm aan digitaliseren. Dat gaat allemaal enorm snel.
Ja.
En tegelijkertijd om dat goed in goede banen te kunnen leiden, hebben we juist dat fysieke contact, dat samenzitten, enorm nodig.
Ja, absoluut, dat is wel mooi samengevat. Ja, ja.
Ja. Ja, willen we het juist ook weer veilig houden ook weer? Hebben we juist dat fysiek ook weer nodig?
Ja, en check bij elkaar van wat heb jij nodig om het te kunnen doen? En wees ook niet bang om hulp te vragen.
Ja, ja. Nu doe je dit al een tijdje.
Ja.
Je hebt veel passie voor het vak.
Klopt
dat
wel.
Is ook zichtbaar en te horen.
Ja.
Als ik jou nog de vraag zou stellen, wat maakt dit vak zo mooi voor jou? Waar zit het hem in?
Wat het voor mij wel mooi maakt is, ik heb altijd passie gehad voor de publieke zaak.
Ja.
Ik heb dat heel vaak ook wel gedaan op het gebied van zeg maar wat nu omgevingswet heet. Maar eigenlijk vind ik vooral ook van om ervoor te zorgen dat de gegevens die we gewoon van elkaar allemaal bij gemeentes hebben, gewoon van de inwoners, dat we dat gewoon goed in de gaten houden. En dat die gewoon veilig zijn. Want de risico's als nu gegevens op straat komen, verkocht worden, dat die kunnen zo heftig zijn voor mensen. Dat ik dat wel mooi vind om daar op deze manier ook aan bij te dragen.
Ja, om daaraan bij te dragen. Ja. Welke tip wil je dan tot slot nog meegeven aan de luisteraar?
Nou, dat zou heel basaal zijn. Heb je nog geen paswoordmanager? Doe het nu meteen.
Ja, die zeker. En nog een andere tip?
Andere tip. Er zijn wat dat betreft.
We hebben natuurlijk ook best wel met elkaar besproken.
Nee, ik zou wel in ieder geval ook zeggen van maak duidelijk wie heeft welke verantwoordelijkheid in de organisatie. Wie kan het beste aan welke knoppen draaien en dus voor veiligheid dingen doen. En neem elkaar mee als iemand nog niet precies weet van ja, maar hoe doe ik dat? Dus zoek elkaar inderdaad ook weer op. Dus weer dat menselijke contact.
Ja, heel belangrijk.
En zie het als uiteindelijk al iets wat je gezamenlijk met elkaar doet.
Ja. Mooi. Juist die samenwerking is hier knetterbelangrijk.
Zeker.
Han, ik wil je enorm bedanken.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.